Maar ik ben opgegroeid en daar wil ik eigenlijk met u in een stukje zoektocht dat in mijn eigen leven ook heeft plaatsgevonden, wil ik u meenemen. En, ik ben opgegroeid in een achtergrond waarin het geloof heel erg gericht was op het verstand, het verstandelijke. Heel erg gericht was op God leren kennen met je hoofd. Wij memoriseerden elke zondag teksten. Toen ik 16 was, kende ik het boek Efeze uit mijn hoofd. Kon ik binnen 10 minuten citeren. Ik kende tientallen teksten uit mijn hoofd. Dus heel erg vanuit mijn verstand opgegroeid. En mijn Bijbel lezend kwam ik tot ontdekking, als je kijkt in Romeinen hoofdstuk 12, dat je de wil van God mag leren kennen. Paulus spreekt daarover in Romeinen hoofdstuk 12. Dan zegt hij, ik verlang ernaar dat u de wil van God kent. Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd, zegt de NBV, door de vernieuwing van uw gezindheid. De NBG zegt, door de hervorming van uw denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En ik weet niet hoe u 2012 inkijkt, maar als ik in mijn eigen leven kijk, en ik ben ervan overtuigd, voor velen van ons geldt dat, dan verlangen we daarnaar om de wil van God te doen. Dat is toch eigenlijk ook wat Lodewijk net getuigde. Hij is op zoek naar de woorden voor dit jaar. Dat is het verlangen om de wil van God te doen voor u als gemeente. En in uw eigen persoonlijk leven verlangt u ernaar om de wil van God te doen, toch? Daar ben ik diep van overtuigd. Dat is onze passie, dat is ons verlangen. Maar hoe kunnen we die wil van God dan leren kennen? En hoe kunnen we dat doen? Dat Romeinen 12 zegt daar, om de wil van God te leren kennen, moet er een hervorming in ons denken plaatsvinden. Het woordje hervorming daar betekent letterlijk, moet er een transformatie in ons denken plaatsvinden. Een radicale verandering in ons denken. In onze manier waarop wij met ons gedachtenleven omgaan. Dat ons gedachtenleven stuurt uiteindelijk de keuze die wij maken in ons leven. En die hervorming, die transformatie, dat woord voor transformatie is eigenlijk ook het woord voor metamorfose, staat daar. Een rups die in een vlinder verandert. Zo'n radicale transformatie vindt daar plaats. Het oude wordt helemaal losgelaten om het nieuwe te kunnen omarmen. Het is hetzelfde woord wat daar wordt gebruikt, wat je ziet op het moment dat Jezus bij de berg, de verheerlijking op de berg, waar hij helemaal transformeert voor de ogen van Johannes, Petrus en Jacobus. Die transformatie die daar plaatsvindt. Dat is het woord wat daar gebruikt wordt. Dus het is een totale transformatie van manier van leven die de Bijbel van ons vraagt. Nou, hoe kun je daar nou in gaan wandelen? Hoe vindt transformatie plaats? Er zijn een aantal manieren waarop transformatie in je leven plaatsvindt. Ik zat laatst met mijn zoon David in de auto afgelopen donderdagavond. We hadden een gesprekje en hij zei, pap, ik wil heel graag op jou gaan lijken. Nou, toen had hij mijn aandacht. Ik heb doorgevraagd. Ik zeg, wat spreek je dan zo aan? Waar wil je dan op gaan lijken? Hij zegt, nou, hij noemde een aantal dingen, maar een van de dingen die mij trof. Hij zegt, ik ben iemand die heel snel een mening heeft over mensen. En heel snel dan ook het negatieve ziet in mensen. Hij zegt, maar als ik naar jou kijk, ik hoor jou nooit negatief over mensen spreken. Hij zegt, jij ziet altijd het positieve. Je hebt eindeloos geduld met mensen. Je ziet altijd het positieve in mensen. En vorig jaar kwam een oudste naar me toe, die zei precies hetzelfde. Hij zegt, ik voel me veilig bij je. Om een simpele reden, hij zegt, ik heb je nog nooit een negatief woord over mensen horen spreken. En je hebt nog nooit iemand horen veroordelen. Doe ik dat niet? Dat durf ik niet te zeggen. Maar dat is wat ik als feedback terugkreeg van deze twee personen. Van mijn zoon terugkreeg. Mag ik dan niet negatief spreken over mensen? Natuurlijk mag ik negatief spreken over mensen. Ik mag kritiek leveren. Ik mag zelfs roddelen. Ik mag lasteren. Maak je maar geen zorgen op het moment dat ik zou gaan lasteren of roddelen. Dan komt er heus niet een bliksemschicht uit de hemel en ik val dood neer. Dat gebeurt gewoon niet. Dus daar is vrijheid in mijn leven om dat te doen. Waarom doe ik dat niet? Omdat het niet meer past bij de koninklijke waardigheid die ik in Christus heb ontvangen, toch? Want het is ver beneden mijn koninklijke waardigheid die ik in Christus heb ontvangen om negatief te spreken. Het is ver beneden mijn waardigheid om te roddelen of te lasteren. Dus het is niet een kwestie van niet meer mogen, maar het past niet meer bij wie ik in Christus ben. Het past niet meer bij die getransformeerde persoonlijkheid die in mij is. Daarom doe ik dat niet meer. En daarom zegt de Bijbel ook dat dat niet meer past bij de roeping waardig waarmee jij geroepen bent. Kun je dat volgen? Ja, dus op die manier kan er een transformatie in je denken plaatsvinden. Doordat je gaat realiseren wie jij bent in Christus. Dat je een koninklijke roeping hebt ontvangen. En dat het spelen, het rotzooi in de modder met jouw woorden, daar geen pas meer heeft. Dat doe je niet. Ja? En dat is de reden waarom je op die manier jouw taal inzet om bemoedigend, opbouwend en positief te spreken. Want dat past bij jouw koninklijke waardigheid. Een tweede manier waarop transformatie kan plaatsvinden is doordat je wordt geconfronteerd met jouw levensstijl. Gisterochtend hadden wij een bevriende zendeling bij ons op bezoek. Die man leidt een internationale bediening vanuit Frankrijk. En hij spreekt vanochtend bij ons in de gemeente. En hij wordt door God enorm gebruikt om de meest getraumatiseerde mensen van deze wereld tot herstel te brengen. Als er gijzelingssituaties zijn die je op het journaal hoort, dan kunt u er bijna zeker van zijn, als er christenen bij betrokken zijn, dat hij het begeleidt. Of dat hij daarachter zit om in ieder geval de mensen die de gijzelingssituatie, die wereldnieuws zijn, om daar feedback op te geven en mensen toe te rusten. Dus een man met een enorme zalving van God op zijn leven. En hij vertelde hoe hij in Oost-Afrika in een dorp kwam. Gisterochtend vertelde hij dat getuigenis. Hij zegt, het was een dorp waardoor de aids elke week 4 tot 5 mensen stierven. Een jaar of 2 geleden. Hij zegt, ons team is daar neergestreken, er was ook een kerk. En die kerk die was op zoek gegaan van hoe kunnen wij de nood in de gemeenschap ledigen. En die had hun kerkgebouw aangeboden om de doodskisten op te zetten. Als een opvangplaats voor doodskisten. Zodat in ieder geval de mensen een waardige begrafenis konden krijgen. En die voorganger die deed 100 begrafenissen per jaar. Als je er 4, 5 per week hebt, nou tel maar uit, heb je er 250 per jaar. En hij is neergestreken met zijn team. En hij is een aparte gespreksgroep met de man en de vrouw begonnen. Met de vrouwen zijn ze de vraag stellen, hoe komt het dat aids zo'n grote invloed heeft in het dorp? Hoe komt het dat aids zo'n enorme impact heeft en zoveel slachtoffers vraagt? Met de mannen zijn ze gaan praten, hoe komt het dat aids zo'n enorme invloed heeft op uw leven? En de vrouwen gaven als antwoord, die zeiden, de cultuur in ons dorp is zo dat als onze man sterft, worden wij verplicht om met zijn broer te trouwen. En die mannen hebben het algemeen aids en dus krijgen wij aids en sterven wij. Dat was de cultuur. Dus die vrouwen weten, als hun eigen man sterft, zijn ze eigenlijk ten dode opgeschreven. En de mannen gaven als antwoord, die zeiden, het is macho bij ons om buiten je huwelijk gewoon meerdere seksuele contacten met andere vrouwen te hebben. Dat wordt als macho gezien. En dus hebben wij gewoon altijd buitenechtige relaties. Dat hoort gewoon bij ons. Dat is wie wij zijn. En dan zijn ze over door gaan praten. En dan hebben ze heel langzaam maar zeker met ze over doorgepraat. Zouden we daar door ander gedrag de problematiek van het sterven kunnen veranderen? Zonder met de vinger te wijzen. En een half jaar later heeft dat dorp besloten om de cultuur dat de vrouwen moesten trouwen met de broer van de overleden man, hebben ze afgeschaft. Vervolgens hebben de mannen hun denken veranderd en gezegd, het is vanaf nu macho als wij huwelijkse trouw betuigen. Het is van nu macho als wij met 1 vrouw een seksuele omgang hebben, met onze eigen vrouw. Het is van nu macho als wij het huwelijksverbond gaan eren. Hij zegt, op dit moment sterven er 4 tot 5 mensen per jaar. In plaats van 4 tot 5 mensen per week. Dus je hebt over een transformatie. Dat is een getuigenis van transformatie op grond van een verandering van denken, toch? Ja. Alleen in onze westerse wereld ben ik tot ontdekking gekomen. En ik merk dat in mijn eigen leven, die worsteling. Dat op het moment dat wij christen worden, dan is er een dieper niveau van transformatie nodig. Want nu praat ik over gedragstransformatie. Ja, op basis van vragen die gesteld worden. Gedragstransformatie, zoals mijn zoon dat tegen mij zegt. Ik let op je en ik verander mijn gedrag omdat ik iets in jouw gedrag zie wat ik wil kopiëren. Maar er is een dieper niveau, ben ik tot ontdekking gekomen, van gedragstransformatie die de Bijbel van ons vraagt. En ik ga je daar proberen in mee te nemen. In ons westerse denken, en dat is hebben wij een bepaalde wereldvisie. En als u begrijpt wat wereldvisie is de manier waarop je naar de wereld kijkt. Dat is jouw wereldvisie. Waarop jij de wereld waarneemt. En de dingen die om je heen gebeuren waarneemt. Dat is wereldvisie. En onze wereldvisie over het algemeen bestaat uit een gesloten box. En dat wil zeggen dat op het moment dat wij het met onze ogen kunnen zien, met onze oren kunnen horen, met onze tong kunnen proeven, met onze gevoelens kunnen voelen of ervaren, dan is dat onze realiteit, onze werkelijkheid. Ja, dus onze werkelijkheid bevindt zich over het algemeen binnen een box. Dat is ook de maatschappij waarin wij opgroeien, toch? Dat is de maatschappij die ons leven dicteert. We hebben in de maatschappij ook een 3-eenheid. En die drie eenheid is de Vader wetenschap. De wetenschap is God in deze maatschappij, zolang we het maar kunnen bewijzen. Zolang we het maar, pas als het bewezen is, dan is het waar. En dat is de Vader. Die Vader die heeft geboorte gegeven aan de Zoon technologie. En technologie is datgene wat ons leven makkelijker maakt. De piano, de auto, de computer. Datgene wat ons leven makkelijker maakt. En het is op het moment dat wij geld hebben, dat is de geest die erin zit. Op het moment dat wij geld hebben, dan kunnen wij die technologie kopen om in vrijheid te kunnen leven. En meer vrijheid biedt de wereld ons niet dan dat. Ja, dus de Vader, wetenschap, geeft geboorte aan de Zoon technologie. En de geest van de mammon, die stelt ons in staat om in die vrijheid van de Zoon te kunnen leven. Dat is de wereldse drie-eenheid. En dat is de drie-eenheid die we terugvinden in deze maatschappij. Dat is waarin wij opgegroeien. Dat is waarin wij leren denken, leren communiceren. En op het moment dat wij onze Bijbel, op het moment dat wij tot bekering komen en christen worden, dan is dat heel vaak hoe wij naar onze Bijbel ook komen. Dat we het proberen te begrijpen met ons verstand. En ik heb in mijn eigen leven ontdekt, ik kom zelf uit een redelijk verstandelijke achtergrond, waarin dat redelijk belangrijk ook was, is dat een enorme worsteling voor me geweest en voor me geworden. Want om dan de wil van God te ontdekken, kom je tot een bepaald niveau. Je kunt de wil van God ontdekken vanuit het woord van God. En dat is heel erg mooi. Maar je bent tot ontdekking gekomen dat op het moment dat we tot bekering komen, is er een andere dimensie waar we in moeten leren functioneren. En dat is het leren verwelkomen van de Heilige Geest in je leven. Als ik in 1 Korinther 2 lees, dan zie ik dat Paulus daar schrijft, we hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons door Gods genade geschonken zijn. Op het moment dat wij tot Jezus komen, ontvangen wij een identiteit in Hem. Ontvangen wij het om een ontmoeting met het Vaderhart van God te hebben. Weet je, enerzijds vind ik het fantastisch dat er bedieningen zijn als geboren om vrij te zijn. En overigens, laat me u een hint geven, schrijf u snel in. Want seminars van Wilken zitten altijd zo vol, dat is echt zo. We hebben hem bij ons in Rotterdam ook gehad. Nou, als je een maand van 3 weken van tevoren niet ingeschreven had, kwam je de zaal niet meer in, zo vol was het. Dus schrijf u op tijd in als u erbij wilt zijn. Maar anderzijds zegt het mij ook iets over deze manier van denken die we hebben. Want op het moment dat wij spreken over het Vaderhart van God, velen van u hebben een beeld van het Vaderhart van God. Dat is een van de dingen die God ons gegeven heeft. Dat zegt Paulus hier. De dingen die God ons door genade geschonken heeft. Namelijk een openbaring van zijn Vaderhart. Of onze identiteit in Christus. Ja, om maar 2 dingen te noemen. Maar hier weten wij het wel. Maar om het hier in onze geest te kennen. Dit is de langste weg toch? Kent u dat? Ja? Je kunt heel goed hier alles weten over het Vaderhart van God. Maar je hart kan koud zijn. Je kunt alles weten over de Heilige Geest. Maar je hart kan koud zijn. Ja, het kan niet in vuur en vlam staan voor de Heilige Geest. Je kunt zelfs elke zondag naar de kerk toe gaan en onveranderd de kerk uitlopen, omdat je het allemaal hier opslaat. En omdat je in wezen vastzit in die wereldvisie van waarin het verstand de hoogtij voert. Waarin, als je het maar kunt begrijpen, dan is het goed. Als je het op die manier kunt zien, dan is het goed. Maar het raakt niet het diepste wezen van je hart. En de Bijbel zegt, van de dingen spreken wij ook niet met woorden die menselijke wijsheid ons leert, maar met de woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens, dat is die mens waar ik net over sprak, die mens waarin wij, mensbeeld waarin wij opgroeien, die wereldvisie van als ik het maar kan begrijpen met mijn verstand, als ik kan zien, als ik kan voelen, als ik kan ervaren, dan is het goed. Maar een natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hen. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. En op het moment dat wij tot bekering komen, komen we een nieuw wereldbeeld binnen. Komen we een nieuwe wereldvisie binnen, waarin die box van zien, horen, voelen, tasten en smaak uitgebreid wordt naar er is een geestelijke wereld. En in die geestelijke wereld bevindt zich God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is op aarde. En bevinden zich de engelen en bevindt zich de demonische wereld. En die geestelijke, bovennatuurlijke wereld is net zo werkelijk. Sterker nog, is bijna meer reëel dan onze natuurlijke wereld. Die geestelijke wereld regeert onze natuurlijke wereld, zegt Hebreeën hoofdstuk 11. De geestelijke wereld houdt de natuurlijke wereld in stand. Zonder geestelijke wereld zouden u en ik er niet zijn. Dus die is net zo reëel. Op het moment dat wij die nieuwe mens in ons wedergeboren wordt, dan op dat moment komen de ogen van ons hart openbaar. Dan gaan de oren in onze geest openbaar. Dan kunnen we geestelijke ervaringen kunnen ontvangen. Dan kunnen we horen in de geest. Dan kunnen we zien in de geest. En dat betekent dat we een diepe verandering, transformatie van denken nodig hebben om ons te realiseren dat we niet alleen van het ene koninkrijk in het andere koninkrijk terecht zijn gekomen. Het koninkrijk van de duisternis overgeplaatst zijn in het koninkrijk van het licht. Maar dat we ook een nieuwe wereldvisie en een nieuw wereldbeeld dienen te omarmen. Namelijk de wereldvisie die de wereld ons biedt. Dat datgene wat we zien realiteit is. Nee, dat datgene wat de geest ons openbaart en datgene waar de geest ons ontleidt, dat dat onze nieuwe realiteit is. En ik heb ontdekt dat in mijn eigen leven die twee worstelen om voorrang. Kent u dat? Of ben ik de enige hier? Die twee worstelen voortdurend om voorrang in mijn leven. En zolang ik terugval op deze eerste wereldvisie, dan stap ik niet terug in het koninkrijk van de duisternis. Maar wat ik wel ga doen, is ik ga leunen op het vlees. Ik ga leunen op de natuurlijke mens in mijn leven. En ik ga proberen uit eigen kracht mijn christen zijn te volgen. En ik wil u meenemen in een stukje bloemlezing door het Nieuwe Testament heen. Om u te laten zien hoe het Nieuwe Testament eigenlijk die bovennatuurlijke realiteit, het Engels zegt intertwined, verweeft, is het Nederlands woord denk ik, verweeft in onze levensstijl. Want ik ben steeds dieper tot de overtuiging aan het komen dat wij als kinderen van God geroepen zijn om te leven vanuit de bovennatuurlijke werkelijkheid. Dat wij als kinderen van God zijn dualistisch levende mensen. Dat wil zeggen, wij leven met ons lichaam hier op aarde. Maar uiteindelijk zijn we geroepen om met ons levensstijl te leven vanuit de hemel naar de aarde toe. Kunt u me volgen? Want we hebben een positie gekregen in de hemelse gewesten. Dus u zit hier nu in het natuurlijke, maar uw geest heeft een positie in de hemel. En je hebt twee keuzes. Of je bekijkt jouw natuurlijke omstandigheden vanuit wie jij hier in het nu bent, jouw natuurlijke mens. Of jij bekijkt jouw omstandigheden en jouw situaties vanuit wie jij werkelijk bent in de geestelijke realiteit die gezeten is in de hemel met Christus. En die weg van die transformatie van denken waar Paulus het over heeft, om werkelijk de wil van God te leren kennen. Ik heb denk ik, ik heb voor mezelf maar gezegd, Heer, ik ben echt werk in uitvoering, dan weet u dat. Ik heb het vanochtend misschien nog harder tegen mezelf dan tegen u. Want ik ben enorm werken. Dat is een enorme weg, ben ik tot ontdekking gekomen. Maar dan kijk je in het Nieuwe Testament en dan springt er iets op in mijn hart. Dan denk ik, maar ik wil die weg wel leren wandelen. Waarom? Dat is veel leuker. Dat is veel uitdagender. Dat is much more fun. Om op die manier het bovennatuurlijke natuurlijk te zien worden in je leven. Laat eens kijken, gewoon in het Nieuwe Testament. Ik ga je meenemen naar een paar voorbeelden erin om te laten zien hoe opwindend en uitdagend dat soort leven is, die levensstijl is. Wat zegt Jezus op het moment dat hij naar de hemel toe gaat? Dan zegt hij het volgende. Hij zegt, ik wil dat jullie naar Jeruzalem toe gaan en je moet wachten totdat de kracht van de Heilige Geest over je komt. En dan zul je mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als heel Judea, Samaria tot aan de uiterste der aarde. Handeling of geen verzacht. Dus die apostelen, de discipelen mochten niets doen, totdat ze de Heilige Geest in hun leven daadwerkelijk ontvangen hebben. Dat is hetzelfde patroon als bij Jezus. Jezus, die had geen enkel wonder gedaan tot zijn 30ste. Pas toen de kracht van de Heilige Geest in zijn leven kwam, toen startte die in zijn bediening. Daar hoef ik niet op in te gaan, dat weet u. En Jezus geeft dat als basisvoorwaarde. Hij zegt, jullie mogen pas iets gaan doen als de Heilige Geest over je leven heen komt. En de sleutel daarvoor ligt in Johannes hoofdstuk 14, vers 15. Als u mij lief heeft, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden. Hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet, ze kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Nou, die hele laatste zin, ik zal nu niet als wezen achterlaten, het is een boodschap in zichzelf, maar is eigenlijk een van de sleutels die om het Nieuwe Testament, het woord van God, te openen voor u. Als u die tekst zou gaan begrijpen. Ik zal hem niet het wezen achterlaten. Wat doet hij? Hij zegt, ik stuur jou de Heilige Geest, want jij bent van nature ben jij een wees. Iedereen die God niet kent, is een wees. Mag ik het even zo zeggen? Iedereen die God niet kent, is een wees. En wat is het kenmerk van een wees? Een wees is iemand die verlaten is door de Vader, die geen Vader heeft. Iedereen die God niet kent, kent de Vader God niet. En de diepe drijf van God vanaf het begin van de zondeval tot aan de komst van Jezus, tot aan de wederkomst, is dat er die openbaring komt en het terugkeren van de weeskinderen in zijn gezin als kinderen van God. Daarom is de allerhoogste bestemming in ons leven dat wij kunnen roepen samen met de Heilige Geest, Abba, Papa, Vader. Toch? Dat is waar Romeinen 8 over spreekt. De Heilige Geest roept in ons Abba, Papa, Vader. Wij zijn uit dat weeszijn gehaald en gebracht in die openbaring van het vaderhart van God. Dat wij zijn kinderen, zijn zonen en zijn dochters zijn. Dat fundament, en dat is een hele prediking in zichzelf, maar is datgene waarvoor Jezus naar deze wereld is gekomen. Om ons juist te halen uit de wereldvisie, die wereldsysteem van weeszijn, waarin we alleen maar die natuurlijke box hebben, om ons te brengen in die geestelijke dimensie, die geestelijke wereld van zoonschap, waarin wij kunnen wandelen. En de Bijbel zegt, de schepping wacht in banensweeën in het openbaar komen van de kinderen van God, toch? De wereld wacht op ons, gemeente. De wereld wacht op ons, maar die zoekt wel kinderen van God die wandelen vanuit die openbaring van God. Die wandelen vanuit die bovennatuurlijke realiteit. Dat de geest van God werkelijk door je leven heen functioneert. En dat is waarvoor de Heilige Geest in je leven gezonden is. En wat staat er dan in Handelingen hoofdstuk 2? Dan wordt die Heilige Geest, die wordt uitgestort. Die Heilige Geest die komt over die apostelen en ze rennen naar buiten toe en er vindt van alles plaats. En dan komt er die 3000 man, komt tot bekering. Dat is wat een uitstorting van de Geest kan doen. Ik weet niet waar u naar jaagt, maar ik jaag naar een uitstorting van de Geest. Ik geloof dat deze natie een uitstorting van de Geest nodig heeft. We hebben niet meer multimedia nodig in die zin. Ik hou van de cosmetica. Maar ik geloof in de openbaring van de kracht van de Geest van God. We hebben meer van de openbaring van de Geest van God nodig in ons midden. We hebben meer van de openbaring van de Geest van God nodig in ons leven. We hebben het nodig dat er een uitstorting, een beweging van de Geest van God komt opnieuw. Ik zie uit naar die dag. Ik hoop u ook. Dat de Geest van God weer beweegt en dat deze zaal zo vol zit dat ze daar in de deuren moeten staan en dat er buiten video's opgehangen moeten worden omdat mensen zo hongerig en zo verlangend zijn omdat de Geest van God hier werkt en beweegt. En hij werkt hier al, maar er is veel meer. Daar ben ik diep van overtuigd. Dat roep ik bij ons in de gemeente ook. Lieve mensen, er is veel meer. We zijn vaak aan het pootje baren. Er is veel meer. Ja? Daar jagen we naar. Daar verlangen we naar. Waarom? Omdat de Heilige Geest is beloofd. En wat staat er dan? Het zal zijn in Joël, Paulus Petrus begint dat te interpreteren, wat gebeurt daar dan? Hij begint te interpreteren en die zegt, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en dochters zullen profeteren, jongelingen zullen visioenen zien, uw ouderen zullen dromen. En mijn dienaren, zal ik in die dagen mijn geest uitstorten en ze zullen profeteren. U bent geroepen om te profeteren, wist u dat? U bent geroepen om te profeteren. En mag ik even het beeld van profiteren voor u wakker opschudden? Profiteren is niet alleen, we gaan in een kringetje staan, we zetten iemand midden en we gaan een profetisch woord over hem uitspreken. Dat is een vorm van profiteren. Maar er zijn veel meer vormen van profiteren. 3 weken geleden kwam er een echtpaar naar me toe met het verzoek om te bidden voor hun dochter van 8, die oogproblemen had, -6,5. En ze waren bang dat het verder zou toenemen, dat de dochter uiteindelijk blind zou worden. Dan wil je voor mijn dochter bidden. Ze hebben haar handen opgelegd voor de gebeden, gebeurde helemaal niks. Oogenschijnlijk. En ze zat in de auto en ze zegt, mama, mijn bril zakt elke keer af. En hij zat met klemmetjes vast, dat kon eigenlijk helemaal niet. En s'avonds mailden de ouders me en die zeiden, we zitten nog in de staat van, is nou wel waar gebeurd, niet gebeurd. Maar mijn dochter is genezen, mijn dochter kan weer zien. 2 weken later kwamen ze weer terug in de gemeente en hebben ze dat getuigenis gedeeld in de gemeente over, het gebed maakt de zieke gezond. De dochter kon weer zien. Dat is profiteren. Waarom? De Bijbel zegt, getuigenis van Jezus is de geest van profetie. Elke keer als je getuigenis over Jezus geeft, ben je aan het profiteren. Elke keer als je vertelt over Jezus ben je aan het profiteren. Wat ik net naar Mirjam deed was een profetisch woord. Maar toen ik het getuigenis gaf over wat er in Afrika aan het gebeurd was, was ik ook aan het profiteren. Dat is ook profiteren. Als u getuigt over Jezus naar uw buren, naar uw vrienden, naar de mensen op uw werk, dan bent u aan het profiteren. U bent aan het profiteren als u mensen bemoedigt. Waarom? De geest van profetie is bemoedigend, vertroostend en opbouwend, zegt de Bijbel. Mijn vrouw Henny werkt in het ziekenhuis. Afgelopen donderdagochtend was ze op de cardiologieafdeling. Ze is piekverpleegkundige, dat wil zeggen dat ze op alle afdelingen ronddraait. En allround verpleegkundige is. Ze werkt op de cardiologieafdeling. Ze werkt in een ziekenhuis die door een reorganisatie heen gaat. En op die specifieke afdeling krijgen ze komende dinsdag te horen welke 5 collega's ontslagen zullen worden. Je kunt je voorstellen, die sfeer was om te snijden. Want 5 van die mensen gaan eruit. Die verliezen hun baan. Binnen nu en 4 dagen. Overmorgen verliezen die hun baan. Dat weet, maar niemand weet welke 5 het zullen zijn. Dus die kwam op een zeer gespannen afdeling terecht. Zij heeft de geest van bemoediging. En ze is die hele dag is ze bezig geweest te bemoedigen. Aan het eind van de dag kwamen die collega's naar haar toe. Het was de eerste keer dat ze daar werkte. Zeiden ze, we hebben erover nagedacht, Henny, we willen jou in ons team hebben. We willen dat jij bij ons komt werken. Waarom? Er had iets uitgestraald. Er had er profetisch iets van haar uitgestraald. En de wereld zal dat zo niet interpreteren. Maar er was iets van haar uitgegaan, waardoor die afdeling positief beïnvloed was. Is dat hoe u op uw werk zit? Bent u aan het profiteren op uw werk? Dat u uw bedrijf, uw onderneming, school binnenloopt en zegt, ik ben een zoon en dochter van de Allerhoogste Koning en ik bepaal de atmosfeer van deze school, van dit bedrijf, van deze afdeling. Dit bedrijf mag blij zijn dat hij mij in dienst heeft genomen, want ik ben de Jozef in het huis en dankzij mij wordt het bedrijf gezegend. Ze denken dat het door het harde werken komt, nee, omdat ik er ben en ik de zoon van de Allerhoogste Koning ben. En ik profiteer over dit bedrijf dat er leven zal zijn. He? Is dat hoe uw bedrijf binnenkomt? Onze jongeren, onze jongelingen, onze mannen en vrouwen zullen profiteren. U bent geroepen om te profiteren, lieve mensen. Dat is leven vanuit het bovennatuurlijke. Zoals die Noorse zakenman. Het is een waargebeurd verhaal. Een telecombedrijf, groot, een soort van KPN van Noorwegen. Die een afdeling runde. En elke ochtend een half uur van tevoren naar zijn afdeling toe ging. En voor elke collega bad. Zijn hand op de stoel legde. En voor elke collega bad. En leven over hem uitsprak. Binnen een half jaar was zijn afdeling de best draaiende van het bedrijf. En het viel de raad van bestuur op. En de voorzitter van de raad van bestuur, die belde hem op. En die zei, ik sta voor een hele moeilijke beslissing. Ik heb gehoord dat jij een christen bent. En dat jij de God kent. Ik wil dat jij naar God gaat en hoort welke besluit wij moeten nemen. Want we staan voor een belangrijk besluit. Dus gaan we van God horen welke beslissing wij moeten nemen. Hij zegt, oké, geef me 48 uur. Hij is naar God toe gegaan. En God gaf hem een droom. En 48 uur later belde die voorzitter van het bestuur, die belde hem weer op. En die zei, en, wat heeft jouw God tegen jou gezegd? Hij zegt, ik zag u zitten achter een bureau met een papier voor en ik zag u een handtekening onder een contract zetten. Goed, zegt die man, dankjewel, ik weet genoeg. En een paar dagen later hoorde hij wat er gebeurd was. Dit bedrijf stond voor de keuze om een miljardencontract te sluiten met een Japans telecombedrijf. En de raad van bestuur stond voor de keuze of ze wel of niet moesten tekenen. Op grond van een Jozef in het Daniel in het huis in dit geval. En de openbaring die God gaf. Omdat er iemand was die durfde vanuit het bovennatuurlijke natuurlijk te leven. Hij is nu officieel aangenomen als degene die mee moet bidden en mee moet denken in hoofdbeslissingen van dit bedrijf. Dat is het openbaar worden van de kinderen van God in onze samenleving, lieve mensen. En u en ik zijn geroepen om op die manier in onze maatschappij te staan. En dan heb ik het niet over allerlei weird dingen die de wereld niet kan begrijpen. Maar dat we gewoon met onze natuurlijke woorden kunnen leven. En leven op een manier dat de wereld gaat zien, maar hier zijn mensen wie de geest der goden woont. Dat kan alleen als wij de Heilige Geest diep ontarmen in ons leven. En wij loskomen uit die wereldvisie. En dat is exact hoe de apostelen verder gingen. Na de eerste Pinksterdag. Nadat het geïnterpreteerd was om te profiteren. Op het moment dat dan Ananias en Safira naar ze toe komt. Wat zegt Petrus dan? Petrus die gaat niet zomaar zeggen, u kent het verhaal van Ananias en Safira. Ze hielden wat geld achter en ze hadden in wezen daarmee een stukje leugen in hun hart. En wat zegt die Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest? Indrukwekkend als je daarover nadenkt. Petrus leefde niet vanuit het natuurlijke perspectief, hé, daar komt er iemand met een zak geld aan. Maar Petrus leefde vanuit het bovennatuurlijke perspectief, Heilige Geest, wat is uw openbaring over datgene wat mij gegeven wordt? Wat is de bron van waaruit het gegeven wordt? En hij raakte direct in de openbaring, raakte die het wezen van wat er gebeurd was in het hart van Ananias en Safira. Het resultaat was dat ze stierven. En weet u wat er daarna gebeurt? Dan staat er het volgende. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. En er gebeurde door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren alle eensgezind in de zuilengang van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich daarbij hen aan te sluiten. Nee, vind je het gek als je naar de samenkomst komt en niet weet of je er levend uitkomt? Dan ga je niet graag naar de samenkomst, toch? Ja. Maar ik ben wel van één ding overtuigd. Dat elke keer als wij de Heilige Geest minachten, dan vallen wij niet letterlijk dood neer, maar dan sterft er wel iets geestelijk in ons leven. En zakken we terug vanuit de positie waarin we oorspronkelijk geroepen zijn als kinderen van God in de bovennatuurlijke wereld, zakken we terug naar het oude wereldbeeld. Omdat we gaan proberen het vanuit eigen krachten doen. Omdat we gaan proberen vanuit onze eigen natuurlijke zintuigen op te lossen. En onze eigen natuurlijke zintuigen naar onze omstandigheden te kijken. En dat is exact wat de Bijbel ons hier laat zien. En wat staat er dan? Het volk had grote achting voor hen. En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heer geloofden. Menigte van zowel mannen als vrouwen. Daar waar de kerk van Jezus Christus, daar waar de wereld ziet dat de kerk van Jezus Christus wandelt in die opstandingskracht, wandelt in die krachtige werkingen van de Heilige Geest, dan zal de kerk van Jezus Christus in aanzien staan. En de kerk van Jezus Christus in Nederland zal weer in aanzien komen te staan. Ik heb een hele positieve toekomstvisie, wist u dat? Ik geloof dat we het laatste nog helemaal niet gezien hebben. Ik geloof dat de eindtijd zal bepaald worden door de kerk van Nederland. Zal bepaald worden door de kerk van deze wereld. De glorie en de heerlijkheid van God zal eerst de aarde moeten vervullen voordat Jezus terugkomt. De hoogste berg in de eindtijd zal de kerk van Jezus Christus zijn waar wij de volken naartoe zullen gaan. Dat is mijn eindtijdvisie. Ik geloof dat de Bijbel me dat leert. Dus wij zijn onderweg als volk van God. Maar de dag gaat komen dat de opstandingskracht van Jezus zo manifest door ons leven heen zal werken, dat de wereld ons zal opzoeken. En dat de kerk de krachtigste invloed zal zijn. En dan heb ik het niet over machtsystemen, dan heb ik het niet over macht in de maatschappij of wat dan ook, maar de invloed om transformatie te brengen in mensenlevens. Dat is invloed. Dan heb ik het niet over dat de kerk de macht zal hebben van de regering, maar dat de kerk de invloed zal hebben om mensenlevens daadwerkelijk tot verandering te brengen. En daadwerkelijk tot transformatie te kunnen brengen. Wat zie je bij de apostelen? Dat is wat ze voortdurend doen. En dat is waar ze in wandelen. En Paulus die voerde datzelfde gevecht. Als er in het Nieuwe Testament wordt getoond dat apostelen wandelden vanuit die opstandingskracht, wandelden vanuit die bovennatuurlijke wereld, wandelden vanuit dat kennen, intiem kennen van de Heilige Geest. Dan zegt Paulus tegen de gelaten, zegt hij het volgende. O dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dit wil ik alleen van u vernomen. Heeft u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u te vergeefs zoveel geleden? Als het toch steeds vergeefs was, hij die u dan de geest verleent en kracht onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Paulus vocht dit gevecht in de kerk, dat hij zei, kerk van Jezus Christus, je hebt een keuze. Of je gaat wandelen vanuit het vlees en vanuit je natuurlijke zintuigen en vanuit datgene wat jij zelf denkt allemaal te kunnen. En Paulus zegt, ik noem dat ronduit dwaas als je dat op die manier doet. Dat zeg ik niet, dat zegt Paulus. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, ik val vaak onder die dwazen. Heel eerlijk. Ik probeer het heel vaak uit eigen kracht. Ik probeer heel vaak gewoon het zelf op te lossen. Maar ik heb gemerkt dat als ik de eersteling van mijn tijd geef aan Christus, als ik de eersteling van mijn tijd apart zet voor God, als ik de eersteling van mijn tijd van mijn dag geef en zeg, Heilige Geest, wees welkom in mijn leven. Want ik ben geroepen om te wandelen als een koningskind. Ik ben geroepen om te wandelen vanuit die positie in de hemel. Ik ben geroepen om te wandelen zodat het bovennatuurlijke natuurlijk wordt. Dan vult de Heilige Geest mijn dag in. En dan wordt mijn dag geleid door God. En dan vindt er ontspanning plaats. En dan mag ik wandelen vanuit de rust van God. Heeft u wel eens over nagedacht waarom Adam en Eva op de zesde dag geschapen zijn, niet de eerste dag? Als ze op de eerste dag waren geschapen, had veel leukere verhalen voor het kampvuur, voor de kinderen gehad, toch?
Ik heb gezien hoe de zon tevoorschijn kwam. Ik heb gezien hoe de sterren geschapen werden. Wauw, ik zag de bomen opkomen. Ik zag opeens de herten en de giraffen en de olifanten tevoorschijn. Dat waren mooie verhalen bij het kampvuur geweest, toch? Prachtig. Hadden ze fantastische verhalen gehad. Waarom heeft God dan op de zesde dag geschapen? Heeft u er wel eens over nagedacht? Ik hoorde het laatst iemand zeggen en het trof me. En ik ben ervan overtuigd wat de reden is. Die zei het volgende. Die zei, God wilde niet dat zijn kinderen hem als een werkende vader leren kennen. Maar God wilde dat zijn kinderen leerden dat ze vanuit de rust met hem mochten wandelen. Ik ben een harde werker. En ik merk in mijn eigen leven dat ik er soms te ver in ga. Ik ben in deze vakantie weer kaart mee geconfronteerd geweest. Ik heb een aantal hele duidelijke keuzes weer in mijn leven moeten maken. Te zeggen, nee, ik wil terugkomen om te wandelen vanuit de rust van God. Hoe staat het in uw leven? Wandelt u vanuit die rust waarin u de Heilige Geest elke dag opnieuw uitnodigt en welkom heet. En zegt, Heilige Geest van God, ik leef vanuit wie u door mijn leven heen bent. Van wie u in mijn leven wilt zijn. Want wat zegt Paulus daarover? Paulus die zegt het volgende. Hij zegt, je bent geroepen tot vrijheid. Je bent geroepen om elkaar te dienen. Je bent geroepen om te wandelen door de geest. Want op het moment dat je wandelt door het geest, Galaten 5, 16, dan zul je de begeerte van het vlees niet volbrengen. De diepe transformatie die de Heilige Geest in ons leven wil brengen, is dat we getransformeerd worden in ons denken, dat wij niet geroepen zijn om vanuit onze natuurlijke zintuigen. En zijn die verkeerd? Nee, helemaal niet. We hebben ook een vrije wil, we hebben ons menselijk verstand gekregen, heel veel dingen zijn gewoon ook logisch. Heel veel dingen zijn gewoon bekend, wat de wil van God is. En die kunnen we gewoon doen doordat we het woord van God lezen. Maar er zijn heel veel dingen waarin we het nodig hebben om de openbaring van God te hebben in ons hart, toch? Waarin we het nodig hebben om die geest van God in ons leven intiem te kennen. Waarin we het nodig hebben om de Heilige Geest van God door ons leven heen te laten werken. En hem welkom te heten in ons leven, elke dag opnieuw. Want wat zegt Paulus daarover? Als je kijkt naar Efeze hoofdstuk 5... dan zegt hij het volgende. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Er wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld van de geest, zegt hij. Wordt vervuld van de geest. En spreekt onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, zing de Heer en loof hem met uw hart. Wordt vervuld met de geest. Het werkwoordsvorm wordt vervuld. Vervullen betekent daar een handeling die in het verleden begonnen is en die dagelijks tot in de oneindige tijd herhaald dient te worden. Want ik ben in mijn leven tot ontdekking gekomen dat ik een lekkende christen ben. Ik lek als christen. Dat betekent dat dat van de geest wegstroomt uit mijn leven. Net zo goed als dat ik niks aan mijn conditie doe. Ik had een tijdje niet gefietst. Ik was gisteren weer op mijn fiets gaan zitten. Ik hou van fietsen. En dan merk je het direct in je spieren. En als je spieren een week niet gebruikt hebben, dan beginnen ze in kracht af te nemen. Het begint al binnen een week, dat afbraakproces. Maar zo is het in uw geest precies hetzelfde. Als u uw geestelijke zintuigen niet oefent, niet traint, dan vindt daar afbraak plaats. Stilstand is achteruit gaan, zegt de Bijbel. Die geestelijke zintuigen waardoor we geroepen zijn, geestelijke ogen, geestelijk horen, geestelijk zien, geestelijk onderscheid, die dient getraind te worden in ons leven. En daarvoor hebben we het nodig om dagelijks vervuld te worden met de Heilige Geest. En weet u, dat is mijn verlangen voor u dit nieuwe jaar, ook voor mijn eigen leven, om elke ochtend op te staan en te zeggen, welkom Heilige Geest, vervul opnieuw mijn hart. Want hier zit een lekkend kind van u, maar ik wil vol zijn van u. Wist u dat de kerk van de eindtijd wordt onder andere hierdoor bepaald? Matthäus 25, wat is het verschil tussen de wijze en de dwaze maagden? Alle twee spreken ze over de kerk van Christus. Weet u wat het verschil is? De mate van olie die ze in hun geesten droegen. Hoe hoog is het oliepeil in uw geest op dit moment? Staat u 's ochtends op en zegt u, vervul mij Heilige Geest van God, wees welkom. Wees welkom Heilige Geest van God. Bent u bezig om uw geestelijke zintuigen te trainen door te profiteren over uw gezin, door te profiteren over uw huwelijk, door te profiteren over het bedrijf waar u werkt, over de school waar je aanwezig bent? Bent u bezig om uw geestelijke zintuigen te trainen door te spreken in nieuwe tongen en voorbeden te doen in nieuwe tongen? Wist je dat tongentaal de krachtigste gave is van de Heilige Geest om je geestelijke zintuigen te trainen? Omdat tongentaal spreekt van aanbidding, van voorbeden, van geestelijke strijd. Al die dimensies vinden plaats door tongentaal. Op het moment dat jij nieuwe tongen gaat spreken, dan vindt er een versnelling van geestelijke groei plaats. Geestelijke gevoeligheid in je leven, in je hart. Dan vindt er een vrijzetting van die geest van God plaats door je leven. Dat is wat tongentaal doet. Maar daarvoor heb je het nodig om de geest van God in je leven te omarmen. Om de geest van God in je leven te kennen, je te realiseren. Heer, er is een transformatie van gezindheid nodig in mijn leven. Weet je wat ik geloof wat er gebeurde op de berg van verheerlijking? Ik kan het niet terugvinden in de commentaren, maar dit is wat ik in mijn geest geloof. Nu mag daar van mening over verschillen. Maar wat was de transformatie die plaatsvond met Jezus? Jezus veranderde van mens naar een verheerlijkt mens, toch? Weet je wat ik geloof wat de transformatie was die plaatsvond? Is de discipelen zagen zijn innerlijke mens. De ogen van de discipelen werden geopend om zijn innerlijke mens te zien, wie die werkelijk als God was. Maar weet u dat diezelfde geest, diezelfde transformatie, dat God die ook in ons leven wil doen, zodat mensen naar ons kijken, dat ze de verheerlijkte Christus zien. Dat mensen naar ons luisteren, dat ze de verheerlijkte Christus horen. Dat als mensen naar ons kijken, dat ze de verheerlijkte Christus ervaren. Dat onze innerlijke mens ons leven leidt en niet ons gewone verstand ons leven leidt. Lieve gemeente, bent u bezig om uw geestelijke zintuigen te trainen door de Heilige Geest voortdurend welkom te heten in uw hart. En te zeggen, Heilige Geest van God, ik wil wandelen door de Geest dit nieuwe jaar. Ik wil wandelen met u. Ik wil wandelen vanuit de openbaring van u. Ik wil vervuld zijn met de Geest van God. Want als je kijkt naar de Heilige Geest, er zijn 126 namen voor de Heilige Geest. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. 126 namen voor de Heilige Geest in de Bijbel. Dat is een groot thema. Hij is de derde persoon van de Godheid. Hij is de geest van vrijheid. Hij is de geest die de mens zijn levensadem gaf. Hij is de geest die de leiders, profeten en priesters leidde. Hij is de geest die Maria bevruchtte en de redder van de wereld werd geboren. Hij is de geest die Jezus vervulde met kracht. Hij is de geest waardoor Jezus zieken genas en blinden het gezicht weer gaf, doden deed opstaan. Hij is de geest die Christus deed opstaan uit de dood. Hij is de geest die de gemeente geboorte gaf. Hij is de geest die de eerste gemeente bouwde. Hij is de geest die jouw tempel bouwt. Hij is de geest die jouw leven wil vervullen. Hij is de geest van wijsheid en verstand. De geest van kennis en vrezen des Heren. De geest van het leven. De geest die ons de zekerheid van het eeuwig leven geeft. Hij is de geest die ons laat weten dat we geliefd zijn. Hij is de geest der waarheid. Hij is de trooster. Hij is de geest die zijn gaven door jouw leven heen laat stromen. Hij is de geest die Jezus verheerlijkt. Er is niets in ons leven wat we kunnen doen zonder de Heilige Geest. Haal de Heilige Geest weg uit uw leven en u valt terug in het leven voordat u tot bekering was gekomen. Gewoon een natuurlijk leven. Dan kunt u een christen heten. Maar ik zal u zeggen, dat is doodvermoeiend christen zijn. Ik kan het uit mijn eigen leven getuigen. Dat betekent het faillissement van je christen zijn. Ik wil niet zeggen dat je verloren gaat. Maar het leven is much more fun. Als je ervoor kiest. En zegt, Heilige Geest, wees welkom in mijn hart. Ik wil leren leven door u. Amen.